Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl.
BNR Nieuwsradio. De wereld. Geert-Jan Haan.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks journalist Thomas Erdbrink zag met eigen ogen hoe de Taliban de vrijheid in Afghanistan steeds verder beknotten. Hij is straks mijn gast. Maar nu eerst, gaan zware tanks van Duitse makelij nou wel of niet naar het front in Oekraïne? Bij de sociaal-democratische SPD hoor je de twijfel nog in de stem.
We are working together with them, that we are discussing with them and that we are never doing something just by ourselves, but together with others, especially the United States. It is also clear that we will avoid that this is becoming a war between Russia and NATO.
En de Duitse bondskanselier Scholz op het World Economic Forum in Davos, die gaf aan dat hij nog in discussie erover is met Amerika en met andere landen. En alles moet in samenspraak. En daar praat ik over met Kati Piri, buitenlandwoordvoerder voor de PvdA in de Tweede Kamer. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Duitsland en de Verenigde Staten gaan Patriot luchtafweersystemen leveren aan Oekraïne. Een zwaar, zeer geavanceerd en peperduur wapen waarmee je alles wat vliegt uit de lucht kunt schieten. Defensief dus. Premier Mark Rutte die zegt deze week dat Nederland de intentie heeft om zich hierbij aan te sluiten. Wat voor stap zet het Westen daar dan mee?
Nou, ik denk dat we zien dat er absoluut een behoefte is aan het verder versterken van de luchtverdediging van Oekraïne. Patriots aan het begin waren natuurlijk eigenlijk niet bespreekbaar. Ook alleen al omdat het bijvoorbeeld heel veel ook eventueel mankrachten zou vergen. En de trainingen duren normaal gesproken ook heel lang. Maar ik ben blij dat deze stap nu wordt gezet. Want als we ook keken afgelopen week hoe die ballistische raketten en de ravage, het menselijk leed wat zij veroorzaken, denk dat het hartstikke hard nodig is om die luchtverdediging met de beste wapens die we hebben te versterken.
Je kunt je ook afvragen of je de oorlog verlengt met het sturen van zwaardere wapens. Hoe denkt u daarover?
Nou, als je het heel cynisch zegt, als je ziet hoe er flatgebouwen kapotgeschoten worden, met daar natuurlijk gewoon ontzettend veel menselijk leed, veel dodelijke slachtoffers. Dat is niet het verlengen van de oorlog, dat is gewoon het beschermen van de mensen in Oekraïne.
Duitsland doet veel, maar worstelt enorm met het leveren van die zware wapens die Oekraïne ook offensief verder kunnen helpen. Wat speelt er nou volgens u?
Nou, ik denk, als we eerlijk zijn, als we kijken aan het begin van de oorlog, kwam Duitsland, we deden er terecht denk ik lacherig over, met 5000 helmen die ze gingen leveren. En op dit moment zijn ze, bij mij weten, de grootste leverancier van militaire spullen naar, aan Oekraïne. Inclusief natuurlijk ook die Patriots waar we het over hebben. Maar die zwaarste tanks, de Leopold tanks, daar zit wat mij betreft, wordt daar te lang over getreuzeld en getwijfeld. We moeten ook gewoon kijken naar de realiteit in Oekraïne. We zien onder dreiging van een nieuw offensief van de Russen dat er gewoon zwaardere spullen nodig zijn. En ik denk dat het besef gelukkig ook in Nederland, zowel in de Kamer als bij het kabinet, heel breed is dat wij niet mogen toelaten op geen enkele manier dat Rusland ook maar een kans maakt om deze oorlog te winnen. En dat betekent gewoon op dit moment om stappen vooruit te zetten en toch een soort padstelling waar ze nu in de winter in terecht zijn gekomen, dat gewoon ook die tanks nodig zijn.
Even nog daarop inzoomen op die Leopard 2-tank. Lijkt deze week wel het meest gewilde Europese wapen te zijn. In ieder geval het meest besproken. Hergestellt in Duitsland. Daar zijn er 2300 van in Europa. Verspreid onder allerlei landen en legers. En daar zou Oekraïne volgens militaire experts ook echt wat aan hebben. Maar Duitsland moet als leverancier ook toestemming geven aan die andere Europese landen om die Leopard 2-tanks af te staan. Waarom is zelfs dat zo moeilijk voor Duitsland?
Je ziet al uit de coalitie, in ieder geval hebben de groene coalitiepartij eigenlijk al gezegd dat die vergunning aan die andere landen geleverd moet worden. Dus dat is het minste wat ik verwacht morgen. Dat er zijn 10 landen, bij mijn weten, in de EU die deze Leopard 2 tanks hebben. Onder andere Polen en Finland willen het ook gaan leveren. De Poolse premier heeft vandaag volgens mij ook gedreigd om het desnoods te leveren zonder die toestemming. Die toestemming gaat er morgen absoluut komen aan andere landen. landen om te leveren. En ik hoop dat Duitsland zelf ook bereid is om die tanks te leveren. Laten we gewoon eerlijk zijn. Oekraïne heeft er straks ook niks aan om allerlei verschillende soorten tanks te hebben. Met allemaal verschillende soorten onderhoudsbeurten. Andere bediening, andere munitie die je nodig hebt. Van deze tanks kunnen we op korte termijn veel leveren door verschillende landen. En vandaar al alleen al is het gewoon belangrijk dat Duitsland nu ook dat akkoord gaat geven.
Maar de Poolse premier Morawiecki, wat u ook zegt, die geeft op dit moment aan, ja, Duitsland, of u geeft toestemming, of we geven ze gewoon aan Oekraïne. Dat is toch ook niet helemaal de gang van zaken?
Nee, zeker niet. En ik denk dat we ons binnen de NAVO ook vooral niet uit elkaar moeten laten spelen nu. In Duitsland is ten eerste, het is altijd natuurlijk een coalitieregering, de SPD, die denk ik al een enorme draai heeft moeten maken vanaf het begin over hoe ze jarenlang aankeken tegen Rusland. Dat vergt iets meer tijd dan ik prettig vind en dan nodig is voor deze oorlog. Maar ik heb nog steeds alle hoop in dat uiteindelijk ook Duitsland beseft morgen dat ze niet kunnen achterblijven. Ik zou het niet kunnen verkroppen dat Oekraïne straks, als het gaat om ook offensief het gevecht aan te gaan met Rusland, waar die tanks voor nodig zijn, dat ze dat een kans zouden lopen om dat te verliezen, omdat één land twijfelt over die tanks.
Toch even een klein beetje achtergrond bij Duitsland. Want met name de top van, ja, het zijn uw sociaal-democratische collega's in Duitsland. Ja. De top die lijkt moeite te hebben om, laat ik het zo verwoorden, mentaal afstand te doen van de Oostpolitiek van Willy Brandt. Of, nou ja, als je nog verder terug wil, misschien de halb-hegemoniële Stellung van Bismarck. Is het ook niet zo, ik ben benieuwd hoe u ernaar kijkt, dat Duitsland op dit moment nog steeds meer angst voelt voor Rusland dan dat het steun aan Oekraïne zou willen geven?
Deels wel. Ik denk wat ik zie is dat die partij ten eerste inderdaad afstand moet nemen van een soort beleid wat ze toch decennia gevoerd hebben. En dan moet ik zeggen dat we als Partij van de Arbeid daar altijd al anders in stonden. Ook bijvoorbeeld als het gaat om Nord Stream 2 en daar ook grote discussies altijd over hebben gehad met de Duitse SPD. En tegelijkertijd zie ik gewoon eigenlijk een jongere generatie binnen de SPD die eigenlijk niet verschilt van het standpunt bijvoorbeeld wat mijn partij in Nederland inneemt. En toch nog veel meer die oudere garde, inderdaad, die, ook laten we ook eerlijk zijn, het besef natuurlijk dat we uiteindelijk op één continent zitten met Rusland en hoe deze oorlog ook afloopt, dat er uiteindelijk een manier moet zijn om met die Russen om te gaan. Dat snap ik nog. Maar nu niet begrijpen dat met die oorlog in Oekraïne gewoon onze waarden, onze Europese waarden op het spel staan en dan zo lang treuzelen. Nou, ik hoop maar dat Scholz uiteindelijk het juiste besluit neemt.
Maar dan vindt de discussie over dit soort zware wapens, en we zitten inmiddels bijna een jaar in deze oorlog, waarbij Europa heel veel sanctiepakketten heeft aangenomen, waarbij er heel veel dingen zijn gedaan die we voorheen misschien als onmogelijk hadden beschouwd. We zitten nu in een fase dat we met z'n allen toch wat water bij de wijn moeten doen. En het lijkt alsof we ook te maken krijgen nu met ongrijpbare emoties en een soort ideologieënstrijd dat wij in Nederland niet zo goed kunnen begrijpen dat er een deel van Duitsland zo pacifistisch nog is dat dit net te ver gaat, het leveren van die Leopard 2 tanks.
Ja, en het leeft trouwens met name in Oost-Duitsland, die natuurlijk toch ook een andere geschiedenis heeft dan West-Duitsland. Wat ik begrijp, leeft dat sentiment daar in ieder geval sterker. Kijk, als je ook heel eerlijk bent, ik vind dat Duitsland het ook qua PR in die hele oorlog, elke keer zitten wij Duitsland te bestje ook niet heel goed doet. Het zijn de grootste wapenleveranciers. Het land wat de meeste wapens levert aan Oekraïne. Als we eerlijk zijn, tot 2 weken geleden was er geen enkel land nog bereid in het Westen om die zwaardere tanks te leveren. Alleen het is gewoon heel jammer dat Duitsland uiteindelijk ook toch weer het laatste land is wat uiteindelijk kleur moet bekennen. Dat kan volgens mij ook politiek gezien gewoon handiger en slimmer.
En dit zegt u omdat er in andere landen ook discussies zijn over hoeveel wapens je aan Oekraïne levert en hoeveel geld je moet geven aan Oekraïne?
Nou, ik denk ja, zeker. Ik bedoel, in de VS natuurlijk die Abraham-tanks. Om verschillende redenen is tot nu toe ook nog geen groen licht gekomen van de Amerikanen om die te leveren. Het eerste land volgens mij wat uiteindelijk met 14 Challenger 2 tanks waren de Britten. En dat bericht is ook pas afgelopen weekend gekomen. Dat de Polen en de Finnen tanks willen leveren. Dat was ook iets van de afgelopen dagen. Ja. Dus democratische besluitvorming kost soms meer tijd dan je lief hebt in een oorlog.
Ja, maar ik vraag het ook omdat ik proef iets in uw stem. Proef iets te horen van dat u eigenlijk wil zeggen, ja, Duitsland is onterecht de boeman.
Nou, soms wel. Hè? Dus laat ik het. ze komen echt over als degene die alleen maar aan het rekken zijn. Ik denk dat heel weinig mensen in deze discussie nog doorhebben hoeveel Duitsland eigenlijk, hoe enorm het heeft opgeschaald in de militaire leveranties naar Oekraïne. Maar uiteindelijk vind ik gewoon dat ze niet zo lang moeten treuzelen over deze tanks en morgen gewoon groen licht moeten geven. Omdat dat gewoon Oekraïne het hoogst bovenaan hun lijstje heeft staan. Zijn die Leopold 2 tanks. En het ook gewoon nodig is om Rusland geen enkele kans te geven om deze oorlog te winnen.
Premier Rutte die was van de week op bezoek bij president Biden. Onder meer om te praten over die hulp aan Oekraïne.
Thank you so much. And also thank you for hosting me. It's the first time in my 5 visits that the fireplace is on. Typically I would start with the economy and then I would have told the press that we are the second biggest investor in the US and the United States is the biggest investor in Europe, but I think we should talk Ukraine.
Ja, dit was een Rutteaanse inleiding. Even gezellig babbelen met Uncle Joe over uiteindelijk de situatie in Oekraïne. Vindt u dat het Nederlandse kabinet goed reageert op de oorlog?
Vanaf het begin denk ik waren we een van de landen samen met de Baltische Staten die voorop liep met het leveren van wapens nog voordat de oorlog was uitgebarsten. Om Oekraïne het mogelijk te maken om zich überhaupt te verdedigen bij een mogelijke aanval. En ik moet zeggen, nu ook het besluit om die Patriots te sturen is denk ik gewoon echt goed. Ook de financiële steun die fors is, die is aangekondigd door het kabinet nog voor het reces, kan zeker op onze instemming rekenen. Ik vind eigenlijk dat Nederland gelukkig, als het gaat om op welke manier we Oekraïne kunnen ondersteunen, het goed doet. We hebben natuurlijk heel lang, heeft met name de VVD en daarmee het hele kabinet onder Rutte getwijfeld over dat kandidaat lidmaatschap van Oekraïne. Als ik eerlijk ben, denk ik op langere termijn dat we ook moeten kijken naar iets langere termijn wat we gaan doen hier met de mensen die uit Oekraïne hier op dit moment asiel aanvragen. Niet asiel aanvragen, maar hier zitten vanwege de oorlog. Mm-hmm. Maar goed, de hoofdzaak is, steunen wij hen financieel en militair op allerlei manieren. En daar ben ik blij met de inzet van het kabinet.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Kati Piri, buitenland woordvoerder voor de PvdA in de Tweede Kamer.
Countries where PKK members can run riot in the streets, hold rallies under police protection and extort significant sums of money should not become NATO members. This would not benefit NATO at all. Rather, it undermines its values.
Dat was de Turkse president Erdogan samen met een vertaler. De NAVO zelf is tot nu toe altijd eensgezind geweest, behalve op dit moment over de toetreding van Zweden en Finland tot het bondgenootschap. Het morrelt een beetje in Hongarije en Turkije. Daarvan weten we, dat ligt dwars. Nu bent u in uw vorige functie als Europarlementariër Turkije-rapporteur geweest. Wat zit er nou echt achter die Turkse blokkade?
Verkiezingen in Turkije. Het belangrijke jaar 2023 is aangebroken. Het jaar dat de Turkse Republiek 100 jaar bestaat. Dit was de reden waarom president Erdogan een paar jaar geleden grondwet heeft gewijzigd, zodat hij in 2023 nog, ook volgens de interne regels, nog steeds aan de macht kon zijn. En die verkiezingen zijn er in juni. En je ziet dat Erdogan onder druk staat, met name vanwege de slechte economie. Dat is niet iets nieuws. Dat zien we helaas al een paar jaar in Turkije. En de oppositie maakt zeker een kans bij deze verkiezingen, maar wel alleen als zij verenigd zijn. En daarbij speelt de 10% ongeveer van de Turkse bevolking die stemt op de pro-Koerdische partij HDP, speelt daarin een cruciale rol. En Erdogan vindt het dus ontzettend belangrijk om vooral ook de banden tussen de HDP en de PKK, die op de Europese terreurorganisatielijst staat, om die aan te halen, om ervoor te zorgen dat die oppositie in ieder geval niet de handen ineens slaat.
Oké, dus door de Koerden aan te vallen kan Erdogan het de oppositie moeilijker maken.
Ja, en het nationalisme aanwakkeren. Er zijn natuurlijk in die strijd tussen de staat en de PKK zijn natuurlijk de afgelopen decennia heel veel mensenlevens heeft dat gekost. En dat roept natuurlijk ook allerlei emoties op. En door dat maar elke keer te blijven benadrukken. En nu ook dus in die toetreding, met name van Zweden, waar veel Koerdische vluchtelingen heen zijn gegaan, asiel hebben gekregen. En waar Zweden de afgelopen jaren altijd stond natuurlijk ook voor, voor het recht van die Koerden. Door dit nu een heel groot thema te maken, hoopt hij daar ook binnenlands veel profijt van te hebben.
Turkije is een heel groot NAVO-land en heeft ook een bijzondere rol, omdat het als enige NAVO-land, naast Hongarije, nog redelijke betrekkingen met Rusland heeft. Moeten we Erdogan misschien toch wat geven om hem te paaien, omdat hij een hele belangrijke rol nu speelt?
Het zou u verbazen als ik hier ja op zou zeggen.
Van mij mag het?
Het antwoord is nee. En ik zie ook gelukkig dat de NAVO op allerlei manieren druk probeert te zetten op Turkije om die blokkade op te heffen. Zweden heeft, of er nou een linkse of een rechtse regering zit. Ze hebben net verkiezingen gehad waarbij nu een rechtse coalitie aan de macht zit. Zweden heeft zich gewoon te houden aan de rechtsstaat. En dat doen zij ook. Dus zij kunnen niet mensen uitleveren aan Turkije die asiel hebben gekregen ten eerste in Zweden omdat ze niet veilig waren in Turkije. En ten tweede kan je niet mensen uitleveren op het moment dat zij gevaar lopen voor martelingen of een oneerlijk proces. En we weten allemaal hoe de rechtsstaat er op dit moment voor staat in Turkije. Daar zijn geen eerlijke processen. Het zijn politieke processen die er worden gevoerd. Dus en Erdogan weet dat natuurlijk donders goed. Dus hij heeft gewoon eigenlijk eisen voor neergelegd, een lijst van 300 namen doorgegeven aan Zweden, van mensen die asiel hebben gekregen in Zweden en oorspronkelijk uit Turkije komen, om hen uit te leveren. En hij wist natuurlijk al van tevoren dat daar sowieso geen akkoord op gaat komen.
Dan draai ik de vraag nu om, want Duitsland en Nederland waren de twee landen die aan Turkije Patriots uitleenden toen de burgeroorlog in Syrië begon en Erdogan zich ook bedreigd voelde voor raketaanvallen. Je zou dus ook kunnen redeneren, wat een schitterend moment voor Duitsland en Nederland om te zeggen: hey Erdogan, nu mag jij wat water bij de wijn doen.
Alleen vrees ik dat Erdogan voor dit soort redeneringen niet zo heel erg gevoelig is. Kijk, bij hem, van alle zaken die er nu spelen rondom Oekraïne, en geopolitiek speelt er rondom Turkije altijd veel, en ook natuurlijk de oorlog in die Rusland voert tegen Oekraïne. Het allerbelangrijkste bovenaan zijn lijst en met verre afstand komen dan pas al die andere zaken, zijn gewoon die verkiezingen te winnen. En alles wat daarvoor nodig is, dat zet hij ook in zijn buitenlandbeleid. Dus vandaar ook de vrees dat Erdogan toch de komende weken ergens nog een offensief gaat doen in Noord-Syrië. Heeft ook met binnenlands beleid te maken. En net zo dit veto wat ze blijven uitspreken tegen de NAVO-lidmaatschap van Zweden.
Even een klein uitstapje naar China, want het is toch al een week waarin we het dus met wat moeilijke landen hebben over hoe gaan we met ze om. Naast de oorlog in Oekraïne zet Europa zich ook schrap voor de Amerikaanse politiek in de richting van China. Discussies over ASML. Rutte en Biden hebben blijkbaar een stevig debat daarover gehad. Uitkomst weten we niet. Zijn we toch van u benieuwd, wat heeft u gehoord?
Helaas niet meer dan u heeft gehoord. We hebben vanavond wel meteen, als het goed is, vers uit het vliegtuig de minister van Buitenlandse Zaken. Die komt voor een debat naar de Tweede Kamer. Dus hopelijk horen we meer. Kijk, dat China sowieso een dreiging is, ook voor onze democratie en veiligheid. Dat is denk ik iets wat wij ook veel meer zijn gaan inzien, waar de Amerikanen al eerder waren. Maar daarnaast moeten we natuurlijk ook zeggen, ook onder president Biden wordt natuurlijk ook gewoon een, net zoals onder Trump, een vrij Amerikaans protectionistisch handelsbeleid gevoerd. En de vraag is toch, en dat is denk ik de adder onder het gras, ook rondom de hele ASML-discussie, is dit nu echt iets wat de Amerikanen willen vanwege de veiligheid? Omdat ze bang zijn dat mogelijke chips die met die machines gemaakt worden ook ingezet worden voor militaire middelen? Of speelt hier ook gewoon het extra voordeeltje voor de Amerikaanse chipindustrie. Het feit dat ik de vraag stel, zegt eigenlijk al dat ik ook denk dat dat natuurlijk ook meespeelt in deze gesprekken.
Terug naar Oekraïne. Vrijdag, morgen, voor de mensen die live luisteren, komen de ministers van Defensie van de Westerse landen en van Oekraïne weer samen in de Ramstein-coalitie. In Duitsland is dat, Amerikaanse luchtmachtbasis. Wat denkt u dat er morgen uitkomt?
Ik hoop vooral een eensgezind en krachtig antwoord vanuit de NAVO. En dat betekent, we weten in ieder geval dat het rondom die Patriots, waar Nederland ook een rol bij gaat spelen, en geleid die alliantie door de Amerikanen en de Duitsers, dat in ieder geval er fors wordt verstevigd in die luchtverdediging. Mm-hmm. Normaal gesproken zijn dat trainingen die 10 maanden duren voor zo'n geavanceerd systeem. En ik begrijp dat ze dat proberen terug te brengen naar 10 weken. Dat duurt nog steeds heel lang, maar dit moet gewoon zo snel mogelijk starten. En daarnaast natuurlijk als het gaat om het offensieve versterken van de Oekraïnse krijgsmachten, hoop ik op zijn minst dat er een akkoord komt van Duitsland aan andere landen als zij willen om die Leopard 2 tanks te leveren. Maar het zou toch een beetje gênant zijn als Duitsland dat zelf dan ook niet gaan doen.
Tot slot dan een vraag die Bernard vaker aan zijn gasten stelt. Wat ziet u als endgame? Is dat Poetin verslaan?
Nou, in ieder geval Rusland verslaan. Ik kan me niet voorstellen, als je kijkt nu naar hoeveel menselijk leed de Oekraïners al geleden hebben, dat zij ook akkoord zullen gaan om stukjes Oekraïne af te staan aan Rusland. Dus dit is nu. We zitten in een andere fase inmiddels van de oorlog die bijna nu 1 jaar duurt en waar het einde niet nog van in zicht is. Dus in ieder geval op het militaire slagveld zou Oekraïne moeten winnen. En vervolgens zullen er ergens op een gegeven moment natuurlijk ook gewoon moeilijke gesprekken moeten komen met Rusland. Maar het is wel Oekraïne die de timing daarvan bepaalt.
En kan Oekraïne Rusland verslaan?
Ik denk dat ze hebben bewezen dat waar eerder een jaar geleden nog alle speculaties waren, dat het natuurlijk een kansloze missie was. Als je keek naar de 2 legers, dat Oekraïne heeft bewezen dat ze het kunnen. En wij moeten in ieder geval alle middelen beschikbaar stellen dat het hen ook mogelijk wordt gemaakt.
Dus u belt vanavond nog even met Berlijn?
Nou, ik denk de SPD-collega's met wie ik contact heb, de buitenlandwoordvoerders en de oud-collega's in het Europees Parlement, heb ik de afgelopen maanden vaker gesproken over de positie van Duitsland ten opzichte van Oekraïne. En zij weten heel goed hoe we daar als Partij van de Arbeid in staan.
Dank. Kati Piri, buitenlandwoordvoerder voor de PvdA in de Tweede Kamer.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Geert-Jan Haan.
De Taliban hebben het nu 1,5 jaar voor het zeggen in Afghanistan. 20 jaar lang konden de Afghanen ruiken aan vrijheid, maar het plotselinge vertrek van westerse troepen veranderde dat.
We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11, 2001 and make sure Al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy.
Dat was Joe Biden. Journalist Thomas Erdbrink zag met eigen ogen hoe Afghanistan weer een islamitisch emiraat werd, waar vrouwen maatschappelijk totaal worden buitengesloten. En hij maakte voor de VPRO de documentaire serie Onze Man bij de Taliban. En is nu mijn gast, Thomas. Fijn dat je er bent.
Ja, dank je.
In het fijne Amsterdam.
Ja, het is weer heel wat anders. Rijmt ook op Onze Man, dus wie weet dat dat nog een serie kan zijn. Maar nee, het is altijd leuk om hier ook weer binnen te rijden natuurlijk.
We kennen je als Onze Man in Teheran. Onder meer voor de New York Times. In Iran kon je niet meer werken. En nu heb je deze serie over Afghanistan gemaakt. En je zegt ook eigenlijk al vrij snel in die documentaire reeks dat jouw fascinatie voor Afghanistan eigenlijk al sinds 9/11 bestaat. Je zegt ook dat die gebeurtenis je journalistieke leven heeft bepaald. Kun je dat uitleggen?
Nou ja, kijk, 9/11 is gewoon duidelijk een keerpunt geweest voor eigenlijk iedereen ter wereld. Omdat vanaf dat moment Amerika zich heel anders ging opstellen in de wereld. En we daarna ook een hele reeks conflicten hebben gezien. Afghanistan, inval 2001. Irak, verwijdering van het regime van Saddam Hussein. zijn. In 2011 samen met de NAVO natuurlijk. Libië, hè, Gaddafi, verwijdering Gaddafi. En al die momenten heb ik ook persoonlijk meegemaakt. Dus dat is een global turning point geweest. Maar ook voor mij persoonlijk heeft het mijn leven bepaald.
En dat Amerika 20 jaar later weer besluit om de stekker uit die missie in Afghanistan te trekken. Onder het mom van, ja, het zit erop, want Al-Qaeda is weg. Valt daar iets voor te zeggen dat ze dat hebben gedaan?
Je kan natuurlijk altijd, als je aan het einde van die missie eigenlijk alles is misgelopen, dan kan je er altijd een andere draai aan geven door te zeggen van, nou, we hebben in ieder geval dit en dit bereikt. Rond de tijd van 2001 en zeker in de jaren daarna werden de doelen van met name de Amerikaanse Republikeinen toch heel anders. Ze hadden het idee dat ze landen naar hun hand konden vormen, dat ze democratie konden brengen. Dus Biden kan dat nu wel zeggen, that was never our mission. Nou, er waren zeker een heleboel Amerikanen voor wie dat op dat moment op beslissingsniveau een belangrijke rol speelde. Nu zijn ze vertrokken. Al-Qaeda is not there anymore. Nou ja, het zou zomaar kunnen zijn dat Al-Qaeda daar binnenkort ook weer terug is.
Obama zei het toch ook? We gaan vast wel een keer weg.
Ja, en ik denk dat overal waar je heen gaat, je ooit wel weer eens weggaat. En ze zijn natuurlijk ook bijna, nou ja, voor een groot deel ook uit Irak vertrokken. Als je aan, kan ik ook zeggen, en natuurlijk Obama en Thomas is een wereld van verschil, maar dan kan je ook zeggen van, als je aan iets begint, dan maak je het ook af. En wat er natuurlijk gebeurd is dat in Afghanistan zelf mensen, met name in de steden, verteld is dat ze toch op een bepaalde manier bij het Westen zouden gaan horen. Dus in plaats van kinderen krijgen, werd vrouwen gezegd om karatekampioen te worden. In plaats van imam te worden, werden mensen, zoals jij en ik, journalist. Voor die mensen is er een zwart doek naar beneden komen vallen toen de Taliban kwam. En ja, de Taliban die kwam niet zomaar. Die zijn naar een vredesakkoord met de Amerikanen gekomen.
En toen gingen uiteindelijk in de zomer van 2021 een heleboel Afghanen weg uit het land. Ook president Ghani verliet het land. En toen ik vanochtend jouw serie heb mogen bingen, toen dacht ik eigenlijk gelijk, oké, Ghani is weg. En als je kijkt naar Oekraïne, Zelensky bleef. Wat als Ghani was gebleven?
Ja, dat is natuurlijk een hele grappige vraag. En ik zie ook waar het vandaan komt voor jou als Oekraïne-expert. De situatie is vergelijkbaar, maar Ghani was echt zeer corrupt. En was eigenlijk het symbool voor veel Afghanen van de corruptie die de Amerikaanse aanwezigheid ook met zich meebracht. Want ja, hoe was dat? Dat heb ik trouwens in Irak ook heel duidelijk gezien. Als de Amerikanen ergens komen, dan beginnen ze met geld uitgeven. En dat is geld uitgeven op een niveau wat zelfs jij en ik niet gewend zijn. En dat creëerde een hele laag van supercorrupte politici die naarmate ze cynischer werden over het verlopen van de Amerikaanse aanwezigheid daar en ook over hun eigen toekomst meer en meer hun zakken begonnen te vullen. En ja, misschien sommige mensen kunnen nog herinneren, maar er is een prachtig beeld geweest van de lijfwachten van Ghani die een pick-up truck vol met geld hadden en daarover met elkaar aan het vechten waren. En ja, dat symboliseerde wel een beetje die Ghani en zijn tijd daar. Dus hij was gewoon te corrupt eigenlijk.
Ja, hij ging op een redelijk veilige manier weg. Jij laat ook zien in jouw serie schrijnende taferelen met mensen die zich aan vliegtuigen vastklampen. Aan de buitenkant, voor de duidelijkheid. En dan dus vervolgens op een gegeven moment uit de lucht vallen en op het vliegveld neerkomen of ergens in de bergen. Het leek alsof iedereen het land uit wilde.
Ja, en zeker. En ik denk dat is eigenlijk het moment. Dat is eigenlijk ook het laatste wat mensen die misschien vandaag nu naar ons luisteren nog over Afghanistan weten. Dat het die chaos was op het vliegveld en mensen probeerden weg te komen. Die baby over die schutting. Nou, die komt ook nog terug in de serie. En vanaf dat moment zijn wij eigenlijk begonnen met het kijken naar Afghanistan. Ik zeg wij, dan bedoel ik natuurlijk regisseur Roel van Broekhoven en ik, met wie ik altijd samenwerk. En die echt het brein is achter dit hele verhaal. En dus Roel, ik en de cameraman en de geluidsman, die vonden dat fascinerend om te kijken, hoe is het nu met de Afghanen gegaan nadat de Amerikanen weg waren en de Taliban dus kwam. En dat vliegveld is daar natuurlijk een begin van. het moment dat heel veel journalisten zelf eigenlijk ook weggingen, want die gingen naar het land wat jou zo fascineert, naar de Oekraïne. Hè. Alle nieuwsredacties hebben beperkte budgetten. Ja. Dus men kan ook niet overal zijn. En vervolgens ging er eigenlijk bijna niemand meer kijken wat er in Afghanistan gebeurde. En ja, wij troffen daar toch een heel soms ander en soms hetzelfde verhaal aan wat we verwachten.
En het is je trouwens gelukt om daar een serie te maken. Je krijgt dan dus een vergunning, die vraag je aan. Was dat allemaal makkelijk te regelen?
Ja, en heel veel mensen die vinden dat moeilijk te begrijpen. Van hoe kon je zo vrij werken in Afghanistan? En eigenlijk het moment, de dag nadat dat de chaos op dat vliegveld voorbij was, was eigenlijk ook de dag dat de Taliban dat land moest gaan regeren. En die wisten zelf ook niet zo goed wat ze nou moesten doen. Je moet je voorstellen, die hadden 20 jaar lang op slippers en op brommertjes met Kalashnikovs gevochten tegen de Amerikanen. En die kwamen opeens die grote stad Kabul binnen, weet je. Die waren onder de indruk van dat je pizza kon eten en dat er grote tv's te krijgen waren en andere zaken. Maar die moesten ook dat land gaan runnen. En in het begin wisten die helemaal nog niet welke politieke lijn hun opperste leiders zouden kiezen. Nou, in die periode werd er veel gesproken over een Taliban light, een Taliban 2.0. En ja, dan zie je in de tijd dat wij er zijn al vrij snel toch dat er regels komen. Eerst kleine regels, dan grotere regels. Dan mogen opeens meisjes ouder dan 12 niet meer naar school. Dan worden er problemen, zijn er problemen voor de vrouwen op de universiteiten. Nou, dat cumuleert natuurlijk allemaal en dat zie je over die 4 uitzendingen die eigenlijk bij elkaar echt 1 verhaal zijn. Dan zie je echt hoe alles beknot wordt. En hoe ervan, wat je al in je intro al zei, van die Taliban 2.0 eigenlijk niks overblijft.
Waarom heb jij dan toch besloten om in de eerste aflevering van 4... En je hebt dat natuurlijk invloed op, want het is een montage uiteindelijk Zeker. Van alles wat je schiet. Ja. Waarom vind je dat toch belangrijk om de Taliban een gezicht te geven, om te laten zien dat je ook grapjes met ze maakt? Wat is de motivatie daarbij?
Ik wil laten zien ik wil het contrast laten zien tussen de Taliban, Die een organisatie zijn met denkbeelden uit de middeleeuwen, en de mensen die daaronder moeten leven. Mijn primaire interesse gaat uit naar de mensen die daaronder moeten leven. Met name de vrouwen. Maar als ik alleen vrouwen zou filmen die zeggen de Taliban doet dit en de Taliban doet dat, dan mis je toch een essentieel onderdeel van het verhaal.
Dus het is een journalistieke taak eigenlijk?
Het is een journalistieke taak om ook de mensen te interviewen waar je het persoonlijk niet mee eens bent, maar die wel het beleid bepalen.
En dan ga je op een gegeven moment de markt op in een van die afleveringen.
Ja.
En de Taliban hebben je eigenlijk redelijk je gang laten gaan, voor zover wij uit de montage kunnen opmaken.
Jazeker, ja.
En dan ga je die markt op en jij spreekt Persisch, dus je kunt ook met mensen kletsen. En dan krijg je ineens allemaal bodyguards met je mee. En dan monteer je daar ook nog een interessant muziekje onder. En je zit daar met 25 persoonlijke beveiligers over een markt te lopen.
Ja.
Wat is dat?
Nou ja, dat is eigenlijk het is een bizar moment. Hoe is dat begonnen? Regisseur Roel van Broekhoven en ik waren daar eerst op onderzoek. Gewoon om te kijken wat we daar aantroffen. En toen zijn we in de eerste maand zijn we naar die markt gegaan. Het was heel druk en daar gingen we op zoek naar boerka-winkels om te kijken of er meer boerka's werden verkocht dan vroeger. He, boerka's, die doek die vrouwen van de Taliban nu in veel gevallen moeten aandoen. Dat was niet het geval, maar toen vonden we wel een politieagent, een Taliban-politieagent. En die zei, nou, als je ooit terugkomt naar de markt, dan wil ik jullie graag wel rondleiden. En ja, zoals dat gaat met journalisten, het was een vrij welbespraakte man, een karakter. En die hebben we maanden later opgebeld. En hij zei, oké, ontmoet me bij politiekantoor 1. Daar wacht ik op jullie, daar gaan we de markt op. Nou ja, toen kwamen we daar aan. Toen stond daar inderdaad een halve legermacht klaar. En wij zeiden nog, ja, dit is echt niet nodig, want daar was de sfeer ook niet naar. Maar de commandant zei, nee, straks pleegt iemand een aanslag op jullie. En toen zei ik, maar ja, dat waren jullie toch vroeger die dat deden. Ja. En toen zeiden ze, ja, dus wij kennen onze tegenstanders. Die doen precies hetzelfde. Hè? De Islamitische Staat is daar ook nog aanwezig. En ja, ze zagen die camera's en ze gaan meelopen. En dan loop je over zo'n markt. En daarom hebben we het eigenlijk gebruikt. Dan zie je ook de dreiging die daarvan uitgaat. Want vervolgens zei de Taliban-commandant, die zei, vragen ze aan de mensen hoe blij ze wel niet zijn met ons. En ja, dan krijg je allemaal mensen die zeggen... wij zijn heel blij met het...
Ja.
Want ja...
Wat anders.
Wat anders. Zeker in het begin wil ik ook voor de kijkers... eerst de Taliban, het land, de vrouwen, de verhalen... eerst laten zien op een manier die je eigenlijk nog niet verwacht. En dan word je hopelijk het verhaal ingetrokken.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Thomas Erdbrink, maker van de documentaire serie Onze Man bij de Taliban.
Oké, in 10 minuten 263 mannen en 71 vrouwen. Voor wat het waard is. Maar toch, ik durf hier dus op straat bijna 4 keer zoveel mannen als vrouwen. Vrouwen zijn er wel, maar je mag ze niet meer zien van de Taliban.
Ja, dit ben jij, Thomas, op een brug bij de markt. Jij dacht, dat is een plek waar vrouwen komen. En mannen natuurlijk, maar het waren vooral mannen. En toen de Taliban aan de macht kwam, je sorteerde al even erop voor... toen werd ons, in het Westen, werd eigenlijk alles en iedereen verzekerd... dat de Taliban is veranderd en dat er echt wel ruimte is... voor vrouwen in de samenleving. En jij zag dat toch niet zo was.
Ja, het is een beetje als een slechte relatie, weet je. Van ja, oké, hij sloeg me vroeger, maar hij is echt veranderd.
Geef me nog een kans.
Geef hem nog een kans. En we moeten wel heel eerlijk zijn. Dat was ook een narratief wat wij in het Westen heel graag wilden horen. Want we hadden de Afghanen natuurlijk wel een beetje in de steek gelaten... door daar hals over kop te vertrekken... nadat we daar 20 jaar al die westerse wortels hadden voorgehouden. Dus dat narratief van die Taliban 2.0, die Taliban light... dat kwam bij ons ook goed aan. Maar ja, dan kom je daar aan en dan zie je dus stapje voor stapje voor stapje dat de regels strenger worden.
Maar dan waren we toch naïef in het Westen?
Ja, maar wij zijn ook soms naïef natuurlijk. Naïef of wij deden aan wensdenken. Want wat konden we anders ook doen? Hè? Wij moesten. De Amerikanen gingen weg. Wij waren overigens op dat moment al vertrokken. Nederland heeft er natuurlijk ook geweest met een missie. Tarinkot, Kandahar, Uruzgan. Daar waren wij allemaal. Dat hebben wij niet in de serie naar voren gebracht. Maar wij waren onderdeel van de aanwezigheid daar. Een onderdeel van het bouwen aan de dromen... die de lokale mensen daar hadden. En we zijn ook vertrokken daar weer. Dus wij zijn naïef geweest. Ja, het is ook een manier om te gaan met iets... wat je eigenlijk niet zo goed hebt afgehandeld. Laten we maar hopen dat het goed komt.
En we zien dan jouw onderzoek doen naar hoe het met de vrouwen gaat. Met de meisjes. Een illegale meisjesschool ben je geweest. Waar je toch wel goed te woord werd gestaan. Die meisjes die hadden echt soms een hard antwoord. Dat viel mij ook sowieso op dat mensen, als ze voor jouw camera verschenen... dingen durfden te zeggen over de Taliban of over hun dromen. Terwijl ik dacht, ja, dat kost je de kop.
Ja, ten eerste, kijk... Wij kunnen ons natuurlijk moeilijk, zeker als je er niet bent, hun leven daar voorstellen. Afghanen zijn heel dappere mensen. En Afghanen weten ook dat er altijd weer een ander regime komt. Want de afgelopen 40 jaar, wie is er niet geweest? De Russen zijn er geweest. De Amerikanen zijn er geweest. Wij zijn er geweest. Al-Qaeda is er geweest. De Taliban was er al, is nu weer terug.
Dus, nu heb je Chinezen.
Dus wie weet, hè? Die komen natuurlijk altijd. Ze hebben er nu natuurlijk de grootste mijn gekocht. Want ja, zo doen de Chinezen dat. Mensen zijn dapper. Wij waren daar ook in een periode dat het nog niet duidelijk is welke kant op ging. Ik moet zeggen, heel veel van de mensen die we geïnterviewd hebben... die zijn niet meer in het land. Anderen zijn heel moeilijk te herleiden voor de Taliban... van wie ze nou uiteindelijk zijn. Want de school is helaas gesloten door de Taliban. En de meisjes, dat is een naald in een hooiberg voor ze om te zoeken. En ik denk ook niet dat een prioriteit van de groep is. Maar het is wel heel belangrijk om die verhalen te vertellen. Want... Hadden we deze mensen die kritiek hebben op Taliban niet gehad... Ja, dan was het een propagandafilm voor de Taliban geworden. En dat is natuurlijk het laatste wat we zouden willen. En dan hadden we ook niet gehoord hoe moeilijk het is nu voor de mensen. En dat is een journalistieke plicht. Om ondanks alle obstakels die verhalen ook naar voren te brengen... met de grootst mogelijke zorg.
Ja, je hebt lang in Kabul gezeten. Daar zijn 4 afleveringen uit voortgekomen. En je gaf al aan dat je toch een bepaalde journalistieke taak ook voelde... om om diverse beelden neer te zetten. Zo ook die van de Amerikaanse drone-aanvallen die veel leed hebben veroorzaakt. Ook mensen die dus drugsverslaafd zijn geraakt. Dat breng je heel, heel schrijnend in beeld. Dan rijst toch de vraag, zijn er ook mensen die gewoon blij zijn met de Taliban? Want dood en verderf is een beetje voorbij.
Ja, nou ja, primaire levensbehoefte voor denk ik iedereen ter wereld is allereerst veiligheid. Als je ergens woont waar constant bommen afgaan of drone aanslagen zijn of andere zaken, dan kan je niet functioneren. En dat zie je terug in de serie. En met de komst van de Taliban kwamen de mensen die de aanslagen pleegden voor een deel eigenlijk aan de macht. En de anderen die weer met de Taliban vochten, de Amerikanen, die verdwenen. Dus daar kwam een bepaald soort rust mee. En wat je ziet is toch mensen in rurale gebieden, waar heel veel drone-aanslagen waren en waar vaak ook de frontlinies waren tussen het Afghaanse Nationale Leger, gesteund door de Amerikanen, en de Taliban. Daar is zeker in het begin veel blijdschap geweest over de komst van de Taliban. Maar ook daar weten veel vrouwen, dit brengt ons niet heel veel goeds, de komst van de Taliban. Dus dat is ook een dubbel gevoel.
Je hebt namelijk ook mensen gesproken die in jouw serie zeggen, ik wil vluchten en misschien wel naar Iran. Nou, dan denken heel veel kijkers, wat is dat nou?
Ja.
Als jij nu kijkt naar Afghanistan, is het gewoon nog slechter dan je had voorgesteld? Even afgezien van dat er nu misschien minder bommen afgaan.
Nou ja, inderdaad, dat is wel een heel belangrijk punt. Dat er in ieder geval iets van dat de wapens zwijgen. Maar
perspectief is er niet.
Perspectief is er niet. En dat is heel moeilijk. Want we kunnen dat ook als Nederland niet zomaar zien van, nou ja, er is geen perspectief, dat is het dan maar. Want ja, mensen pakken hun spullen op en komen naar Europa toe. Dus het is politiek, en ik ben geen politicus, maar het is er wel aan gelegen om toch iets van een oplossing proberen te vinden. Want anders loopt dat land leeg.
Ook omdat het onze schuld is?
En omdat we daar gedeeltelijk ook mede verantwoord. We zijn er immers naartoe gegaan, dus ja, dan draag je ook verantwoordelijkheid. We kunnen niet doen alsof dat niet zo is.
Ga je terug? Over 5 jaar bijvoorbeeld?
Ja, ik zou zelfs over een paar maanden al terug kunnen gaan. Even kijken hoe leuk of niet leuk de Taliban de serie vindt. Maar ja, dat...
Nou, dat merk je. Ben ik bang heel snel.
Ja, maar dat is niet belangrijk. Ik wil terug voor de mensen die ik daar heb ontmoet. En ik wil ook kijken wat we voor ze kunnen doen om het iets draaglijker te maken. Maar ik wil dat wel volgen, ja.
Dank. Dank dat je hier het verhaal wilde vertellen. En we gaan kijken natuurlijk. Thomas Erdbrink, maker van de documentaire serie Onze Man bij de Taliban voor de VPRO. Aanstaande zondag om 8:50 te zien op NPO 2. En online kun je hem dan ook, als je een abonnementje hebt geloof ik, helemaal bingen.
Ja, en zeker kijken. Het is de andere kant is heel Holland bakt. Het is taarten of Taliban.
Wat een keuze. Dank je wel.
Postma in Amerika.
Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, fanatieke pro-Trump congresleden krijgen zetels in de belangrijkste congrescommissies. En dat is niet zomaar.
Ja, nee, Trumps bondgenoten hebben allemaal belangrijke zetels gekregen. 4 van de grootste bondgenoten van Trump ook. Bijvoorbeeld Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert en nog 2 van hun collega's. Die komen in de House Oversight Committee. En dat is de commissie die al die onderzoeken naar president Biden en zijn familie gaat doen. Dus dat is echt wel belangrijk. Maar ook Homeland Security, Justitie, de Rules Committee. Allemaal prominente commissies waar nu allemaal Trumpers op invloedrijke plekken zitten. En de rode draad is, behalve dat ze allemaal Trump-supporter zijn en dat de meeste tegen certificering van de verkiezingen van 2020 hebben gestemd en veel ook een rol hadden bij die bestorming van het Capitool, dat deze mensen allemaal eigenlijk beloond zijn omdat ze Kevin McCarthy hebben tegengewerkt toen hij leider van het Huis van Afgevaardigden wilde worden. Is hij ook geworden, hè? Een paar weken geleden. Er moest 100 keer gestemd worden in het congres. Toen werd hij het. En nu zien we de resultaten van die onderhandelingen daar. Deze mensen hebben hem uiteindelijk aan het leiderschap geholpen. Daar waren voorwaarden. Nou, we weten niet helemaal precies wat die allemaal zijn, maar die worden daar nu voor beloond met deze congres of met deze zetels. En dit is wat hij daarvoor heeft weggegeven, dus voor dat leiderschap. En daarmee omarmt hij ook eigenlijk weer het Trumpisme. Al lijkt dat vooral uit dan ook een opportunisme dus.
En dat gaat president Joe Biden dan ook merken?
Zeker. Dit zijn allemaal echt compromisloze republikeinen. Echt de verre rechtse vleugel. Die zullen echt alles doen om Biden en de Democraten tegen te werken. En deze groep, ja, je mag echt wel zeggen, radicale republikeinen heeft nu dus een veel grotere stem gekregen. En dat maakt het voor Biden allemaal een stuk moeilijker. Ook als het Biden lukt om een keer een dealtje te sluiten met die leider Kevin McCarthy, dan moet McCarthy eerst nog langs deze groep, langs zijn eigen achterban. En deze groep heeft bijvoorbeeld ook afgedongen dat als er maar één van hen ontevreden is over McCarthy, dat ze dan een stemming mogen starten over zijn positie. En dan kan hij zo weer afgezet worden. Dus hij zit echt in een houtgreep. En ja, dit zal allemaal voor heel veel ruis en ook veel theater gaan zorgen in het congres. En daarbuiten ook. Die Marjorie Taylor Greene bijvoorbeeld, die naam die horen we vaak ook in deze rubriek voorbij komen. Kwam nog maar 2 jaar geleden het congres in. Is niet uit het nieuws te slaan met rare uitspraken en complotten. Haar uitspraken bijvoorbeeld over Joodse space lasers zijn echt berucht. En ze werd eerder door de Democraten juist uit haar commissies gezet vanwege die uitspraken. En ja, ze heeft zichzelf op Twitter nu uitgeroepen tot de leider van de MAGA-Republikeinen. Dus dit wordt een wilde 2 jaar.
Nou, je had het al over Twitter. Dan naar Facebook. Als ik wil, kan ik er een nieuwe vriend bij krijgen, want Trump die wil terug.
Ja, precies.
Ik weet niet of hij mij accepteert.
Nee, precies. Dat is altijd maar weer de vraag. Maar hij wil wel heel graag inderdaad. Want we weten dat zijn team officieel nu een verzoek heeft ingediend bij Facebook, bij Meta, het moederbedrijf. En dit is echt heel belangrijk voor hem. Want we hebben het dus vaak over Trumps rol op Twitter. Maar Facebook is eigenlijk veel belangrijker voor hem. Dat was echt cruciaal in zijn verkiezingscampagnes. Veel oudere stemmen, de mensen die op Trump stemmen, die zitten daar. Daar kan hij ze makkelijk bereiken. Dat is ook waar heel veel nieuws van Trump en ja, zijn punten echt gedeeld worden. Dus daar wil hij zitten. En als hij ook maar een kans wil maken eigenlijk voor op het presidentschap, kan je echt zeggen, dan moet hij daar heen. Dan heeft hij dat echt nodig. Nou, binnen een paar weken gaan we daarover horen wat dat gaat worden. En de Amerikaanse zender NBC zegt, ik weet dat jij ook op Twitter zit, Geert-Jan, dat Trump ook terug wil naar Twitter. Ah. Dat zou heel opvallend zijn, want daarmee ondermijnt hij dan zijn eigen social media netwerk Truth Social.
Ja, maak nog even reclame, Jan.
Nou, misschien is dat dus straks niet meer nodig, want dan zit Trump daar. En ik zie dat dus nog niet 1, 2, 3 gebeuren, maar zijn team zou al werken aan zijn eerste tweet. Dus er wordt daar gewerkt aan iets.
Ja, I'll be back. Iets in die trant waarschijnlijk. Of I'm back waarschijnlijk dan. Jan, ook op Twitter te volgen natuurlijk. Wat is het? Gewoon Jan Posma?
Jan Posma, USA.
Kijk.
Maar wij volgen elkaar al, toch?
Jazeker, ja. Maar voor alle anderen en Donald Trump. Onze correspondent in Washington. En wil je meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast die Jan en Bernard volgens mij vanavond weer gaan opnemen. En tot zover BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify, Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Ook namens Bernard, tot volgende week.
Hoe blaas je gortdroge data tot leven met storytelling? Volg de training Spreken in het Openbaar voor Gevorderden. Kijk op Spreek.nl.